Dus laten we samen gaan bidden. Heere God in de hemel, we zijn hier samen om te luisteren naar uw woord. Want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op het pad. We kunnen ook niet zonder, Heer, want in deze tijd zijn er zoveel verleidingen. Er zijn zoveel dingen om ons heen die onze aandacht af van de dingen van u aftrekken. Ook wanneer we bidden, ben ik in ieder geval zomaar met mijn gedachten ergens anders. En dat is wel een groot kwaad, dat we eigenlijk helemaal op u gericht moeten zijn. In het gebed zeker, maar ook met het Bijbellezen, dat we niet zomaar vluchtig de woorden lezen, maar dat we heel erg ernstig nadenken. Wat staat daar? Wat zegt dat over Jezus? Zoals die John Bradford dat deed. Kostte hem uiteindelijk zijn leven en dat is wel verschrikkelijk. Toch hebben we net gezongen dat u ook ons bewaart. Bewaart tot in de eeuwigheid. We zullen straks opgaan naar uw heilig koninkrijk en dat is wonderbaar. Maar de jaren dat ons nog rest, de tijd die ons nog rest hier op aarde, Heere, dat we heel veel van u gaan leren. Ook vanavond hier in deze samenkomst. En we bidden dat u Jack Nuchter zegent met uw geest. Dat hij vol is van uw wijsheid en uw woorden. Dat niets van hemzelf hem in de weg staat, u in de weg staat om door hem heen te werken. Dat uw heilig woord spreekt. En dat u ons allemaal ermee aanraakt, zo verschillend als we hier zijn met alle vragen die we hebben en onze ervaringen en ingewikkelde dingen die we tegenkomen, kwalen, ziekten, ook de rest van het leven voor sommigen misschien nog heel kort, dat ik misschien wel tegenaan kijken, zo moeilijk. Heer, we bidden, help ons, geef ons licht vanavond en leid ons voort. We zijn heel dankbaar, Vader, dat wij al die dingen mogen bidden in Jezus. Hij is onze heiland en verlosser en dat is zo wonderbaar dat we elke keer wanneer het even fout gaat, dat we een beroep mogen doen op dat bloed van Jezus. Dat is zo kostbaar, dat is zo oneindig groot. Jezus is onze toekomst en hij is het centrum van de wereld. Er is niets zo groot geweest als het offer wat hij heeft gebracht. En tot in alle eeuwigheden is er niet zoiets groots als Jezus' offer. We prijzen u, Heere Jezus, voor wat u hebt gedaan en we zien zo naar u uit. Ook in het lezen in de Bijbel, dat we u daarin ontdekken. En dat we steeds meer groeien in kennis en in wijsheid. Maar ook steeds meer groeien in de liefde voor u, Heer. We danken u voor uw Heilige Geest. Dat u door uw Geest bij ons bent en in ons woont. En zomaar de woorden in ons hart legt om, wanneer we met anderen spreken, om de goede dingen te spreken. Leid ons steeds weer door uw Geest. Heer, in deze tijd waar er zoveel onrust is, zijn we ook vreselijk opgeschrikt door die aardbeving in Turkije en Syrië. Wat hebben we te doen met al die stumpers daar? Vreselijk veel mensen omgekomen en nog veel, veel meer mensen in diepe ellende. Heer, hoe moet dat allemaal? En we begrijpen het echt niet hoe dat nou kan, dat dat gebeurt onder uw macht. Heer, zoveel leed, zoveel leed. Ontferm u alstublieft over al die mensen en zegen in bijzonder de gelovigen, de christenen daar. Dat u hun leidt om in die ellendige tijd, in die moeilijke situatie daar van Jezus te spreken. En dat Jezus daar komt en daar rond is, rondgaat. Heer alstublieft, dat u zo uw zegen daar stellen. We denken ook aan de Oekraïne, Heer, de toenemende dreigingen daar. Ook dat is een onvoorstelbaar iets. En Heer, we bidden alstublieft, wilt u toch de komst van Jezus bespoedigen, dat er een einde is aan al die rampen over deze wereld. En we denken dan ook aan uw volk Israël, Heer, want uw volk heeft al zoveel verschrikkingen meegemaakt, zoveel ellende, zoveel miljoenen mensen omgekomen, moedwillig, bewust, Heer, wat is dat vreselijk, wat een vreselijk lijden heeft uw volk al meegemaakt. Er moet toch een eind aan komen. En we smeken u, Heer, dat u een einde maakt aan die vreselijke toorn over uw volk. Dat u uw volk bevrijdt. En dat u uw volk ook bevrijdt van die verblinding. Dat uw volk werkelijk uw woord ziet, uw woord leest en daar ook Jezus in ontdekt. Dat u uw geest over uw volk uitstort. Zegen uw volk, uw land en uw stad Jeruzalem. We bidden, Heer, ga zo met ons ook de komende weken met alles wat er weer te doen is. Er zijn vast heel veel mooie momenten dat we dan heel blij zijn in Jezus. Maar ook als het niet gaat en er pijn is en moeite en grote zorgen, dat we dan ook blij zijn in Jezus. Wat een vreugde, Heer, om het leven te leven, ook als het zeer doet. leid ons zo deze komende week voort, dat we volgende week weer in goede gezondheid mogen zijn. Heer, we gaan zo voort met uw woord en met in gebed. We bidden, was ons schoon steeds weer in het bloed van Jezus. Hij is overwinnaar. Hij verbrak de banden van de hel. En hij wacht op ons. En dan is het zo kostbaar, Heer, zo mooi dat we mogen denken aan Gods volk dat uitgeleid wordt. Zij gaan met vreugde voort. En de bergen en de heuvelen juichen rondom haar. Alles zingt daarbij. Zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hen God. Amen. Nou, ben ik nog vergeten te bidden voor mevrouw de Jong. Laten we dat dan nog doen. Ik heb hier een briefje van mevrouw de Jong. Haar man is dus kort geleden overleden en vorige week maandag begraven. Afgelopen maandag. En het gaat met haar niet zo goed. Niet, helemaal niet goed. Ze heeft erg veel pijn in haar onderrug. Veroorzaakt door osteoporose. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Daar krijgt zij wel allemaal therapie. Ze zal er waarschijnlijk nog vele weken misschien moeten liggen. En daarna zal ze naar een revalidatiecentrum gaan. Staat hier dat mocht u haar willen bezoeken, dan kunt u dat doen via mij. Maar ik weet niet wie mij is. Dus misschien dat iemand hier is die zegt wie is mij. Oké, is niet daar. Ah, Harry. Erik van den Berg. Goed. Degene die Erik kennen, die weten dus nu de weg. Mocht u Corrie willen bezoeken, dan via Erik van den Berg of via Harry. Goed, dan gaan we het volgende lied zingen. En dat is het volgende verzoeknummer van een van de mensen hier. En dat is nummer 562 uit de bundel van Johan de Heer. Jezus naam zij de hoogste eer. En vervolgens neemt dan onze broeder Nuchter de dienst over. Een gezegende dienst vanavond.
Een hele goede avond. Fijn om weer in uw midden te zijn. En vooral omdat we bij elkaar komen rondom een geopend woord van God. Mag ik u uitnodigen uw Bijbel open te slaan in Jesaja hoofdstuk 46. Jesaja hoofdstuk 46. En dan lezen we het hele hoofdstuk. Jesaja hoofdstuk 46. Jesaja hoofdstuk 46. Heerlijk om te zien dat zoveel een Bijbel bij zich hebben. En een geopend woord verspreid ligt, zegt het woord. Jesaja hoofdstuk 46, vanaf vers 1. Bel is gekromd, Nebo neergebogen. Hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob. en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Met wie wilt u mij vergelijken? En met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op hun weegschaal. Ze huren een edelsmid en die maakt er een god van. Ze knielen en buigen zij zich ervoor neer. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij dan, daar staat hij. En van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Denk hieraan en wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God. En er is er geen als ik, die van begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Die roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Luister naar mij, onbuigzame van hart. U die ver bent van gerechtigheid, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet ver zijn en mijn heil zal niet uitblijven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn luister. Jesaja hoofdstuk 46. Nou, Jesaja is een boek waar de Heere toch wel heel duidelijk maakt dat hij van zijn volk een heilige levenswandel verwacht. En als ze niet luisteren naar zijn stem, dan zullen ze daar de consequenties van moeten dragen. De oordelen van God zullen ze dan daarin ervaren. Maar je leest daar ook in dat niet alleen Israël daar mee te maken heeft, maar ook de volkeren daaromheen, zoals we lezen in verschillende hoofdstukken, zullen door God geoordeeld worden. Maar een van die kenmerken in het boek Jesaja is dat de Heere steeds duidelijk maakt dat er buiten hem geen andere God is. We hebben dat net gezongen met elkaar. Dat er buiten de Heere geen andere God is. Geen andere rots waarop wij kunnen bouwen. En als u meekijkt, even een paar hoofdstukken terug. Jesaja 43. Jesaja 43, vanaf vers 10 tot en met 12. Dan zegt de Heere dit. U bent mijn getuige, spreekt de Heere. En mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet. En het gelooft en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen. En er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Hij doet dat in hoofdstuk 44, in vers 6 en vers 8. Hoofdstuk 44, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Vers 8. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots En dan zegt de Heer, ik ken er geen. Dus als u zegt, ik ken er wel een, dan verheft u zich boven de Heer. Want de Heer zegt, ik ken er geen. Hoofdstuk 45, vers 5. Ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. En in hetzelfde hoofdstuk, de versen 21 en 22. Maak bekend en breng naar voren. Ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. En niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. En meerdere keren vinden we dat terug. En om dat kracht bij te zetten, lezen we in hoofdstuk 46... wat er met die zogenaamde goden gebeurt. Ik heb hoofdstuk 46 onderverdeeld in 4 gedeeltes. 1, de gekromde en neergebogen afgoden. 2, wij dragen niet de Heere draagt ons. 3, de dwaasheid van afgoderij. En als laatste, een oproep en een belofte. En het begint zo mooi in de eerste 2 verzen als het gaat over Bel en Nebo. Het lijkt wel of die woordenstrijd uit de voorgaande hoofdstukken van wie is nu eigenlijk God? Er is geen andere God buiten mij om. Wordt hier dat in Jesaja 46 toegepast op 2 hele belangrijke goden van het Babylonische koninkrijk. Bel was de beschermgod van het volk en Nebo was de god van wijsheid en kennis. 2 goden die aanbeden werden. En dan zegt de Heere, Bel is gekromd en Nebo is neergebogen. En is het niet zo dat het woord leert in Jesaja 45 dat alle knie zal zich buigen? Dus zelfs het idee van afgoden die zouden bestaan, nou reken maar dat zij moeten buigen, hoewel ze eigenlijk niet eens bestaan. Maar het laat de Heere zien. Hij zegt, Bel is gekromd, Nebo is neergebogen. Hun afgoden beelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. Ze zijn geen zegen, ze zijn tot een last geworden. En dan gaat het verder, tezamen. Met andere woorden, alles wat daarbij betrokken is, zal neerbuigen, zal gekromd zijn. Ze hebben de last niet kunnen redden. Welke last? Die beelden die ze droegen, die hebben ze niet kunnen redden. Wat krom eigenlijk, want die beelden hadden toch hun moeten redden? En dan wordt gezegd, zij zijn zelfs niet in staat om de last te redden. En ze zullen met z'n allen zelfs in gevangenschap gaan. Met andere woorden, als je je daarmee bezighoudt, dan ben je met iets bezig wat geen stand houdt, geen eeuwigheidswaarde heeft. En dan zegt de Heer, luister. Luister naar mij, huis van Jacob. Echt gericht op de Heer, op het huis van Jacob en het overblijfsel van het huis van Israël. Er waren nog 2 stammen over in Juda's, in Jesaja's tijd. Maar hij zegt, luister naar mij. Dat zien we ook in vers 12 terugkomen. Luister naar mij. En het woordje luisteren komt meerdere keren in de Bijbel voor. En ik denk dat de Heere daarom in zijn wijsheid ons maar 1 mond heeft gegeven en 2 oren. Zodat wij ze eens gebruiken om te luisteren. Ik heb een slechte eigenschap daarin. Ik praat graag. En dan doet mijn vrouw vaak alleen maar dit. En dan weet ik al wat ze bedoelt, hè. Leer luisteren. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomie 5 vers 1. Er staat dat Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël. Je zou bijna zeggen, Israël, jullie moeten. Nee, het begint met luister Israël naar de verordeningen en de bepalingen die ik u heden ten aanhoren van u spreek. U moet leren en nauwlettend ze in acht nemen. Maar dat begint bij luisteren. In Psalm 50 vers 7. Luister mijn volk, zegt de Heere, en ik zal spreken. Israël, ik zal onder u getuigen. Ik, God, ben uw God. Waar begint het mee? Met luisteren. In Marcus 12 vers 29. En de Heere Jezus antwoordde hem, als hij wordt uitgedaagd door een wetgeleerde die hem wil verzoeken, wat is het grootste gebod? Dan zegt hij, luister Israël. Het gebod, het grootste gebod, begint met luister Israël. De Heere onze God, de Heere is één. En Matthäus 17 vers 5, waar de verheerlijking op de berg plaatsvindt. En terwijl hij, Petrus, die was nog aan het spreken. En zij zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En een stem uit die wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon. Nou, als die stem zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dan kun je er 100% van uitgaan dat het de Vader is die over zijn zoon spreekt. Hij zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Dat toont zo mooi de relatie van God de Vader en God de Zoon. De Vader heeft een welbehagen in zijn zoon. En als je dan de Heer Jezus door de evangelie heet ziet wandelen, dan zie je ook dat de Vader een welbehagen heeft in de wandel van zijn zoon. Is bij alles betrokken. En dan zegt de Heere, kijk naar hem. Nee, dat zegt hij niet. Luister naar hem. En de vraag is, luisteren wij nog naar het woord van God? We zeggen vaak, ja, ik lees de Bijbel. Ik overdenk de Bijbel. Maar mag ik u vragen, luistert u nog wel eens naar de Bijbel? Want de Heere door zijn geest spreekt door zijn woord. En dan moeten we leren luisteren. Misschien heb ik het al een keer verteld. We hebben dat meegemaakt, Nel en ik. We werden geroepen voor de zending en we gingen in Engeland naar de Bijbelschool. En dan hadden we Joseph Bailey, was een leraar uit Ierland. En in onze eerste klas, en wij enthousiast, en we waren de oudste studenten. Het waren allemaal rond de 20 en wij in de 40 geloof ik. En Joseph Bailey zegt, wie leest dagelijks de Bijbel? Tada! Dat doen wij. En ik was zo trots. Ken u dat? Daar hoor ik bij. En Joseph zegt, daar moet je mee stoppen. Daar moet je mee stoppen. Ik zeg, Nel, we zitten verkeerd. We moeten weg hier. Dit is helemaal geen goede school. Dus hij zag de verbazing op onze gezichten. Hij zegt, zal u je uitleggen? Hij zegt, dat is het probleem met veel christenen. Ze lezen, maar ze luisteren niet. Had ik nog nooit in mijn leven gehoord. Ben naar de les, ben ik direct naar hem toegegaan. Ik zeg, Joseph, wil je me helpen leren luisteren? Hoe doe je dat? En zijn we door een aantal fasen heen gegaan. En weet u, het is zo bijzonder als je niet erin leest. Of al met je eigen opinie. Of bij een paar verzen al je conclusie trekt. Nee, ga eerst maar eens naar God luisteren. En hier begint het, vers 3. Luister naar mij, huis van Jacob en heel het overblijfsel van het huis van Israël. Waarom zouden ze opgeroepen worden om te luisteren? Omdat hij al vanaf het begin zo betrokken is bij zijn volk. Hij zegt, u die door mij gedragen bent. vanaf de moederschoot gedragen vanaf de baarmoeder. Moet eens kijken in contrast met de eerste verzen, waar de afgoden gedragen moesten worden. Want ze kunnen niet lopen. Moet u eens even heel vlug meegaan in Jeremia hoofdstuk 10, vers 5. Jeremia 10, vers 5. Jeremia 10, vers 5 gaat ook over die afgodsbeelden die allemaal gemaakt worden. En moet eens kijken hoe Jeremia daarover moet schrijven. En die zegt, ze zijn... Dat gaat over afgodsbeelden. Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld. Zo beschrijft de Heer ze. Want spreken kunnen ze niet. En ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. En dan zegt de Heer, luister nou eens even. Wat zijn jullie nou bezig met die afgoderijen en daardoor te laten aantrekken? Jullie moeten ze dragen, maar ik ben een God die jullie draagt. Weet u zich gedragen door de Heere? Hij draagt ons. En dat zijn bijzondere eigenschappen waar de Heere in laat zien hoe diep hij betrokken is bij ons leven. De Heere is niet een God van ver weg. Hij is een vader van dichtbij. Dat maakt zo bijzonder de relatie die we mogen hebben door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat we door de Heilige Geest kunnen zeggen, Abba, Vader. En als de discipelen vragen aan de Heere Jezus, Heere, leer ons bidden. Wat zijn dan de eerste twee woorden? Onze Vader. Hij zegt niet jullie Vader. Hij zegt niet mijn Vader. Maar hij sluit ons in de gemeenschap met hemzelf. En hij zegt, bid maar onze Vader. Moet eens over nadenken. Oh, dan is het zoiets bijzonders. Zo warm, zo vertroostend. Als je weet tot wie je bidt. Dat is niet een God van verre. Dat is een Vader van dichtbij. En dat zie je eigenschappen van de Heere terug in bijvoorbeeld Deuteronomie 32 vers 11. Zoals een arend zijn nest opwerkt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt, ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. En dat is dan Jacob gaat het over. En er was geen vreemde God bij hem. Met andere woorden, hij waakt over ons en hij draagt ons. Jesaja 40, vers 11. Als een herder zal de Heere zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen, in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. O, als u kijkt ook naar Ezechiël, als God zich beschrijft, als hij als herder gaat optreden in Ezechiël 34 tot 37, schitterend om dat te zien. Zelfs Jesaja 49, gaat God ervan uit, kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot, zelfs al zou ze die vergeten, ik zal u niet vergeten, zegt de Heer. Daar toont hij zijn trouw in. En Jesaja 66, vers 13. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Dus als we hier lezen in hoofdstuk 46, vers 3. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, dan laat de Heere daarin zien hoe die betrokken is bij het leven, bij het volk, maar ook bij zijn kinderen vandaag de dag. Gedragen vanaf de baarmoeder. Maar moet eens kijken hoe bemoedigend vers 4. Tot uw ouderdom. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. En wat betekent dat? Dat vanaf de baarmoeder tot we dit leven verlaten. Hoe grijs we ook mogen worden, of hoe kaal je misschien wordt, of wat dan ook. De Heere is nabij in alle fasen van ons leven. Daarom hoef ik niet bezorgd te maken over oud worden. Sommige mensen zitten er zo mee. Nou, ik word niet ouder. Elk jaar ben ik een jaar dichterbij. De Heer, bij dat verheerlijkte lichaam. Bij de Heiland. En dan mag dit allemaal oud worden en afvallen. Maar van binnen blijft het sprankelend vanwege het leven met de Heer Jezus Christus. Hij zegt, ik heb u tot uw grijsheid toe, of tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. En let op, dan zegt de Heer om er nadruk op te zetten. Hij zegt, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen. Of er maar een notenboodschap in zit. Ik zal u opnemen. Met andere woorden, ik zal u tot mij nemen. Ik zal dragen en redden. Nou, zo'n God wil je toch alleen maar kennen. Wil je toch alleen maar ontdekken. Wie is deze God toch? Nou, dat vertelt hij ons. Van Genesis tot Openbaring. Daar kunnen we het ontdekken. Maar ja, dan moet dit niet dicht blijven. Een gesloten woord, dat zegt niet veel. En geloven kaft tot kaft, ja, dat is ook niet veel als u de inhoud niet gelooft. Wat tussen die twee kaften in zit. En dan ga je ontdekken wie hij is. En dan komt die verse, vers 5. Met wie wilt u mij vergelijken? Heeft u iemand? Heeft u iets? Uw carrière, uw huis, uw bezit, uw verwachtingen, uw kennis, uw wijsheid. Met wie wilt u mij vergelijken? God daagt zijn volk uit. En soms moeten wij ook eens met die vragen uitgedaagd worden. Met wie wilt u nou de Heere vergelijken? Met wie wilt u het evangelie vergelijken? Met welk religie in de wereld wilt u het vergelijken? Het is niet vergelijkbaar. Want er is geen één religie waar God mens is geworden. En er is geen één religie naast deze waar je door genade, door geloof behouden wordt. De rest is allemaal werken. En als je het niet goed doet, nou, dan kom je misschien terug op aarde. Word je geïncarneerd. En als je een beetje je best gedaan, word je in een minder slecht mens gereïncarneerd. Heb je het heel slecht gedaan, dan word je als een dier gereïncarneerd. Heb je het nog slechter gedaan, word je als een bloemetje gereïncarneerd. En de eerste beste koe die langsloopt, eet u op. Met wie wilt u het vergelijken? En dan zegt hij hier, met wie wilt u mij meten? Dat wij elkaars gelijke zouden zijn. Och, als we de Heere hebben leren kennen, dan is het Heere met niemand, met niets. Want u bent God. En zo begint de Bijbel. In de beginnen schiep God. En alles wat eruit vandaan gekomen is, komt uit hem vandaan. En alles komt weer tot hem toe. Zodat hij alle eer en glorie ontvangt. En dan zegt hij hier de dwaasheid van afgodsbeelden. Moet eens kijken hoe hij dat beschrijft. Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal. Ze huren een edelsmid en die maakt er een god van. Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer. Ze nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij. En ik vind het een beetje ironisch hoe dat er staat. Nou, daar sta je dan. Daar sta je. Daar staat hij. En van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem. Hij antwoordt niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Nou, ga maar eens oefenen op zo'n Boeddha-beeldje in een tuin of in een tuincentrum. Hé, hoe is het? Het is zo dood als een pier. Tenzij u er leven aan gaat geven door uw geest, door uw geloof. Het is niet vergelijkbaar bij God. Daar staat hij dan. En hij laat het ook zien. Er moet goud en zilver afgewogen worden. Er moet een edelsmid worden ingehuurd. Dan gaan ze ervoor knielen. Ze tillen hem op, zetten hem op zijn plaats en blijven roerloos staan. En het doet niks. Psalm 115, moet eens kijken. Het is ook een van die psalmen die dat ook beschrijft. Zoals Psalm 135. Maar we houden het bij 115. Psalm 115. Versen 4 tot 8. Hun afgoden, Psalm 115, ik hoor nog bladeren. Psalm 115. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen die tasten niet, hun voeten die gaan niet, er komt geen geluid uit hun keel. Je moet horen wat hij zegt. Laat wie ze maken hun gelijk worden. Al wie op hen vertrouwt. Kan een mens dom wezen? Als je daar je vertrouwen op stelt. En daarom is daar dat contrast met die eerste verzen. Dat is wat er gebeurt met Bel en Nebo. Die hebben geen kracht in zichzelf. Het is niets en ze zullen buigen voor de Here. Want er is buiten God niemand anders. Het zijn maaksels van mensen handen. En dan komt die oproep. Dan komt die oproep in vers 8. Denk hieraan. Denk hieraan en wees flink. Neem het weer ter harte. En hij spreekt hier tot Jacob. Hij spreekt tot het overblijfsel van het huis van Jacob. En hij noemt ze overtreders. Jullie zijn met dingen bezig die niet van mij zijn. Hij zegt, denk hieraan. Aan wat? Aan wat hij voorheen in de vorige versen gezegd heeft. En wees flink. Met andere woorden, breek ermee. Maak een keuze. Je moet soms flink zijn om die keuzes te durven maken. Maar als je niet weet voor wie je ze maakt, is het moeilijk om te doen. Maar wees flink. En denk aan de dingen van de Here. Denk, zegt hij in vers 9, aan de dingen van vroeger, van de oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Als u gaat vanaf Genesis tot hier, tot Jesaja toe, dan zie je God aan het werk in zijn heilsgeschiedenis. En dat niets en niemand zijn plan kan stoppen. Soms lijkt het erop. Dan gebeurt er iets. Dan zegt God, oké, niet via deze weg, dan via deze weg. Maar hij gaat doen wat hij gezegd heeft. De duivel heeft op zoveel manieren proberen te voorkomen dat die belofte uit Genesis 3 vers 15, dat er uit het zaad van een vrouw een man zal komen die de kop van de duivel zal vertrappen, dat gebeuren zou. Het is hem niet gelukt. Waarom niet? Omdat hij tegen de enige God aan het strijden was, waar je niet van kunt winnen. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen die vanaf het begin verkondig wat het einde zal zijn. En wat een genade dat wij dat van hem gekregen hebben. Genesis 1 tot het laatste vers van Openbaringen 22. We hebben dat gekregen. En dat ligt vast in zijn raadsbesluit. Hij zegt, die van het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Zoveel profetieën die je vervuld ziet gaan in het Oude Testament, maar die vervuld worden in de Heere Jezus Christus. En als die allemaal naar zijn belofte vervuld zijn, dan zullen degenen die nog vervuld moeten worden, zeker vervuld worden. Omdat hij God is. En hij zegt, hier, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn van oudsher, de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. En dan zegt hij, ik ben degene die een roofvogel voelt uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land. Met andere woorden, ik heb die macht om zelfs een dier in te schakelen. Nou, dat zien we bij de raven, bij Elia, bij de ezel, bij Biliam. We zien het bij de vis, bij Jona. Oh, als dat nodig is om mijn plan voor te zetten, dan schakel ik die in. Maar ook iemand vurig op weg naar Damascus, die de gemeente van de Heere Jezus vervolgt, zegt de Heere Jezus, oké, tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder. En dat komt daaruit vandaan. Iemand die zo voor de Heere zich gaat inzetten. Zoals die vurig was om de gemeente te vervolgen, zo vurig werd hij om de Heere Jezus te volgen. En het evangelie uit te dragen. De dingen van vroeger. Hij zal het doen. Want hij zegt hier in vers 11b. Ik heb gesproken. Ik zal het ook doen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. En om die redenen. Zegt hij in vers 12. Luister dan naar mij. Luister. En hoe noemt hij ze? Eerst overtreders. Nu zegt hij, onbuigzame van hart. U die ver bent van gerechtigheid. En dan zegt hij iets bijzonders. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Er komt iets van God uit. Zijn gerechtigheid gaat hij brengen. Zij zal niet ver zijn. En mijn heil zal niet uitblijven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn luister, mijn heerlijkheid. Ik denk dat Jesaja in die tijd met Maranatha samenkomst is begonnen. Hij zegt, moet je weten wat ons te wachten staat. Gods gerechtigheid gaat nabij komen. Gods heil die zal niet uitblijven, maar die zal komen. En we zullen zijn luister zien. En is dat dan gebeurd? Jazeker. Kijk hier eens mee in Lucas hoofdstuk 2. Lucas hoofdstuk 2. In Lucas hoofdstuk 2. Oh, andere kant op. Vers 29, Lucas 2, vers 29. En dat is een Simeon, die krijgt daar, die tempeldienst heeft hij. En dan mag hij het kind Jezus. Die is dan, hoe oud? 33 dagen. Op de achtste dag werd hij besneden. En na 33 dagen, als de reiniging van de moeder heeft plaatsgevonden, moet hij de tempel worden binnengebracht. 33 dagen oud. Ja. De meeste mannen zouden zeggen, wat? Laat hij eerst maar 2-3 jaar zijn, dan heb ik er als man wat aan. 33 dagen oud. En wat zegt Simeon? Vers 28, hij nam het in zijn armen. En het woordje het betekent niet dat het een x is. Dat ze niet weten of het een jongen of een meisje is. Maar het bedoelt hiermee het kind. Hij nam het in zijn armen. Loofde God. Waarom loofde hij God? Omdat hij een kind van 33 dagen oud in zijn armen had. Nee, hij zegt, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid. Andere vertaling zegt, uw heil gezien. In Jesaja zegt de Heere, mijn heil zal komen. En Simeon die zegt, en dat heb ik hier in mijn handen. Ik heb het heil, de zaligheid van God in mijn handen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Het heil is verschenen. Maar Jesaja 46 zegt ook, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Welke gerechtigheid heeft hij hier het over? De gerechtigheid uit Genesis 15 vers 3, waar Abraham de Heere geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is niet een gerechtigheid die Abraham vanuit het geloof verdiend heeft. Maar dat is een gerechtigheid die hem vanuit God gegeven wordt op grond van zijn geloof. En die gerechtigheid is in de Heere Jezus zo duidelijk geworden. Dat wij in hem gerechtvaardigd zijn. Kijk eens mee naar Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Versen 21 tot 24. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Jesaja sprak erover. Namelijk, wat? De gerechtigheid van God. Niet van ons. De gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Het is een gerechtigheid die van God komt over degene die gelooft. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Hoe? Door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Simeon zag het. Jesaja had het voorspeld. En Paulus zegt, en dat is heden voor een ieder die gelooft. De gerechtigheid van God. Wat een rijkdom als je dat mag kennen. Maar wat een rijkdom als je mag kennen en weten dat het de Heere is die ons draagt. Ik hoorde iemand eens zeggen, dat was dan niet voor dit jaar, maar laat ik het woord dan een beetje gebruiken voor 2023. En die zei, laat 2023 maar komen. Want ik weet me gedragen door de Heere. Wauw. Hij vroeg zich niet af wat er zou komen. Hij ging ervan uit door wie hij gedragen werd het nieuwe jaar in. Wauw. Dat is een goede keuze. Dat is een goed blik. Dat is de focus juist hebben. De richting op hem te houden. En dat is wat de Hebreeën schrijver doet in hoofdstuk 12. Dan zegt hij, kijk eens wat een geweldige wolk van getuigenis je om je heen hebt. Hoofdstuk 11. En dan zegt hij, vestig uw oog daarbij op. Niet op hoofdstuk 11. Op de Heere Jezus. Op hem. De enige. De ware, de enige naam die ook onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden moeten worden. Zoals er maar één God is, is er ook maar één weg tot behoud. En dat is de Heere Jezus. En ik weet niet of hier iemand is die die keuze nooit gemaakt heeft. Lieve aanwezigen, er is maar één weg tot behoud en dat is door de Heere Jezus Christus. Hij zegt zelf in Johannes 10... Ik ben de deur. Wie tot mij binnenkomt zal behouden worden. Hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En niemand. Nou, als de Heere Jezus zegt niemand, Dan is het ook niemand hoor. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Welke Vader? Waar we net over gelezen hebben in Jesaja 46. Dat is geen strenge God daarboven. Tuurlijk is die heilig en rechtvaardig. Maar in de Heer Jezus mag je hem gaan leren kennen als Hij die je draagt. Als Hij die voor je zorgt. Als degene die de eerste plaats in ons leven wil hebben. Hem komt alle eer en glorie toe. Hij alleen. En daaruit vandaan, ga leven vanuit dat licht. Ga leven vanuit dat leven. Een leven wat de Heer Jezus heeft gegeven in overvloed. Dat is geen welvaartsevangelie, maar is geestelijke rijkdom. Overvloed aan geestelijke rijkdom door zijn woord, door zijn geest en door gemeenschap van gelovigen. Daarom is het zo goed om samen te komen. En zullen we de Heer daar dan ook samen voor danken. Vader in de hemel, we komen u zo danken, Heer, dat u zo betrokken bent en dat u ons oproept om te luisteren. En we leven in een hectische wereld. In een wereld waarin we het onszelf steeds drukker maken. We kunnen geen berichtje meer missen. We worden met alles, Heer, beïnvloed. En dan tijd te vinden om niet tussendoor even uw woord plichtmatig te lezen. Om even een goed gevoel te hebben. Ik heb stille tijd gehouden. Maar om tijd te nemen om naar u te luisteren. Luister naar mij. Want u heeft ons zoveel te vertellen. U wil ons zoveel onderwijzen. Maar u wil ons zoveel van uzelf laten zien. Van uw Zoon en het werk van de Heilige Geest in ons leven. U wil ons laten zien wat de toekomst is. U wil dat allemaal aan ons openbaren, maar zijn we er wel om te luisteren? Misschien is dat het enige wat we meenemen, Heren. De vraag aan onszelf, ben ik een luisteraar? De radio werd dat vroeger gezegd. Dag luisteraars. En dan kwam het nieuws of de andere dingen. En dan werd er van uitgegaan dat er aan de andere kant van die radio mensen waren die zaten. Geen afleiding van tv en alles, maar die luisterden naar de radio. Mogen wij zo luisteren naar uw woord? O Heere, dat als we uw woord openen, dat we zeggen, Heere, wilt u tot ons spreken? In plaats, Heere, mag ik begrijpen wat er staat? Nee, wilt u allereerst tot ons spreken? Vader, we danken u ook, Heere, dat u laat zien in uw woord dat u God bent. En dat er buiten u om geen andere God is. Ze worden door de mensheid wel gemaakt. En we gaan zelfs zover dat we uitspraken doen, we hebben geen God meer nodig. Eigenlijk zeggen we daarmee, we zijn onze eigen God geworden. Onze eigen toren van Babel. Maar er is geen andere God buiten u om. Dank u wel dat we daar zicht op mogen krijgen. Maar help ons ook, Heren, daar steeds weer aan vast te klampen. Dat die zekerheid, Heren, ook de rots is. En ook de Heer Jezus onze rots is, het fundament waarop we bouwen. Vader, wilt u zo met ons gaan? Wilt u ons geloof versterken? Verdiepen, Heren, in uzelf. Zodat we niet struikelend achter u aangaan, maar wandelend, overtuigend. Als blijde christenen. Ja, dwars door de moeite heen. Heren, al komt die moeite dat we met een opgeheven hoofd die tegemoet gaan omdat we weten, u bent het die ons draagt. Zelfs in de diepte van de moeite. Zoals David dat ook zegt, zelfs al ga ik dal door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. David wist zich gedragen. Heren, mogen wij ook zo hier vandaan gaan. Wetende dat u ons omringt, dat u ons draagt. Heere, dat u aan alle fronten van ons leven betrokken bent en dat u zelfs door uw geest in ons woont. Wat een rijkdom. Heere, bemoedig ons daarmee. Als we de nieuwe week ingaan, Heere, zo verschillend voor iedereen, maar wetende dat we ons aan u vastklampen. En laten we gaan wandelen in het licht met Jezus. En dat vragen we uit genade. In de naam van uw Zoon, onze Heiland. Amen. Amen. Dan zingen we met elkaar opwekking 214. Ik wandel in het licht met Jezus. Daarna de zegen, bede. En dan sluiten we af met nog één samenzang. Zullen we bidden om Gods zegen. Vader, dank u wel voor deze avond, Heere, waarin we mochten samenkomen rondom een geopend woord. Heere, maar we willen niet heen gaan zonder uw zegen. En zegen ons, Heere, met luisterende oren. Zegen ons, Heere, met onder de indruk te zijn van wie u bent. De wetenschap dat er buiten u geen andere God is. Zegen ons, Heere, met het leven van de Heere Jezus Christus, opdat wij leven overeenkomstig zijn beeld. En zegen ons, Heere, met de kracht, Heere, maar ook met de gave van de Geest, om zo te leven dat het zichtbaar wordt en wij steeds meer op het beeld van Jezus mogen gaan lijken. Zegen ons, Heere, zodat we ook voor elkaar tot zegen zullen zijn en in het bijzonder voor de mensen die we deze week op ons levenspad mogen ontmoeten. Stel ons tot zegen en dat bidden we uit genade. Amen. Als slotlied, lied 181, Majesteit.